1 Petrus 1 vanaf vers 17. En indien gij tot vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens ieders werk, zo wandelt in vreze de tijd uw inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vader overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zou zijn. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Gij, die wedergeboren zijt niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Wat alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heeren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Tot zover. De vorige keer zijn wij terechtgekomen, inderdaad in vers 17 en 18. En feitelijk vers 16, waar de uitspraak staat, zijt heilig, want ik ben heilig, ontleend aan het Oude Testament, aan Leviticus, en toegepast op ons in onze dagen, want de bedoeling was dat wij die heilig zijn, ook heilig zouden worden in al onze wandel, met de uitdrukking aan het einde van vers 15. En we zouden rekening houden dus, of vrezen, die vader die wij aanroepen, van wie wij weten dat hij zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens ieders werk. En we zouden daarmee rekening houden en ons bewust zijn dat wij inderdaad verlost zijn, vers 18, vrijgekocht zijn, om zo te zeggen, want dat is het. Maar het neemt niet weg dat we daarmee het eigendom zijn geworden van degene die ons gekocht heeft. De gedachte bij verlossing is altijd die van de Oud-Testamentische instelling van de lossing, waarbij niet alleen een erfenis veiliggesteld werd. Maar ik neem maar het voorbeeld van Rut, want dat is de enige geschiedenis waarin de lossing een rol speelt in de Bijbelse geschiedenis. En we vinden daar dat inderdaad de losser weliswaar een losprijs zou betalen voor het erfdeel van degene die gelost moest worden. Maar tegelijkertijd betekende dat dat de geloste het eigendom werd van de losser. Zodat de gedachte was, wie Rut zou lossen, zou met Rut moeten trouwen. Toen zei Ploni Almoni, dat kan ik niet doen, want ik heb al een erfdeel, zei hij. Ik ga er maar niet verder op in, op de betekenis daarvan. Speelt nou geen rol. Maar het was de consequentie. En daarna kwam Boas aan de beurt, die inderdaad Rut loste. En dus ook inderdaad met haar trouwde, want dat is dan de gedachtegang. Precies zo wordt het op de gemeente ook van toepassing gebracht. Wij zijn verlost, maar we zijn het eigendom geworden van de Heer Jezus Christus. Om te zeggen dat dat een man-vrouw verhouding is, is wat iets aan de sterke kant. Maar neemt niet weg dat er inderdaad zo over gesproken wordt, min of meer in Efeze 5. Al wordt er meteen toegelicht en nader verklaard en wordt gezegd dat wij leden zijn van het lichaam van Christus. En Christus is dan het hoofd van het lichaam. Maar goed, daar ga ik ook maar niet verder op in, want dan komen we weer zo ver buiten deze gedachtegang van Petrus terecht. Maar Petrus zegt, wij zouden heilig worden in al onze wandel, vers 15. Wij zouden in vreze wandelen, de tijd onzer inwoning, vers 17. En dat in de wetenschap, dat wij niet door vergankelijke dingen verlost zijn uit onze ijdele wandeling die van de vader overgeleverd is. We hadden daar nog een discussie over, als ik me goed herinner. Maar de gedachte is nu eenmaal dat wij van nature zondaren zijn. En als er ons dan al iets is overgeleverd van de vaderen, is het toch in ieder geval die zondige natuur met als consequentie een ijdele wandeling. Dat is nu eenmaal zo. Daarna ontstond een discussie over de vraag in hoeverre we daar al van verlost waren voordat we zelf een keuze maakten. Maar goed, daar gaan we het dan maar niet meer over hebben. Het is nou eenmaal zo dat wij van nature zondaren zijn. Bovendien, waarvan zijn we dan verlost? Als we nou niet eerst dit vers gelezen hadden en vroeg waarvan zijn wij verlost, dan zeggen wij netjes, want we hebben systematisch gestudeerd, Maar de Brandpunt Bijbelschool, u weet wel, in het lesboek staat het keurig. Dat is ook zo, dat is terecht. En er staat keurig in, we zijn verlost van de heerschappij van de zonde, de heerschappij van de wet en de heerschappij van de dood. Maar hier staat, wij zijn verlost uit onze ijdele wandeling. En dat is precies wat het is. De heerschappij van de dood, ijdele wandeling, dus het loopt uit in de dood. De heerschappij van de wet, die leidt ook tot de dood, dat is net zo ijdel. En de heerschappij van de zonde, eveneens leidend tot de dood. Een ijdele wandeling dus. En Petrus vat het gewoon zo samen. En wij weten dat wij vrijgekocht zijn uit onze ijdele wandeling. Maar wat voor zin heeft het dat wij verlost zijn uit een ijdele en lege, inhoudsloze wandeling, als we nu nog een inhoudsloos leven of wandel hebben? Dan schieten we dan ook bepaald niks meer op. Nee, dat slaat op de gedachte die ik betrekkelijk vaak gehoord heb, vaker dan me lief is. De gedachte van, ja, we zijn nou eenmaal behouden, we zijn wedergeboren, dat kan niet meer kapot. Dat is ook zo namelijk. Ik bedoel, dat kan niet ongedaan gemaakt worden. Eens behouden, altijd behouden. Dus dat komt dik voor elkaar. En voor de rest, hoe ons leven er ook uitziet, wij leven uit de heerschappij van de genade. En dat is het dan. Goddank, komt er dan soms nog achteraan. Maar dat is het niet. Dat is wel waar. Maar dat is niet waar het over gaat of waar het om gaat. Dat is niet het doel van onze behoudenis of van onze verlossing. Integendeel, wij zijn verlost van een ijdele wandel, een lege, inhoudsloze wandel. En dus van een inhoudsloos leven, om zo te zeggen. Juist omdat onze levens nu inhoud zouden krijgen en onze wandel dus niet meer ijdel zou zijn. Niet zou eindigen in de dood, maar integendeel resultaat zou opleveren na de dood. In het eeuwige leven, of hoe dat maar heten mag. Wij zouden namelijk ons uitstrekken naar die erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. En dat is niet een inhoudsloos leven. Maar het is niet een leven waarbij zonde een belangrijke rol speelt. Het is een leven waarin de dienst van God een belangrijke rol speelt. En daartoe zijn wij verlost. Niet tot vergeving van zonde. Sterker, het is, wij zijn van onze zonden zijn vergeven, wij zijn gereinigd en worden gereinigd van alle ongerechtigheid om de levende God te dienen. En dat is waar het om gaat. En dat is de inhoud van dit vers. Helaas, moet ik zeggen, en met nog een keer, helaas raken wij gemakkelijk hier in dit vers de draad kwijt. Want het is maar al te gemakkelijk om te denken dat het alleen maar gaat om verlossing van de oude mens, zodat we nu behouden zijn en dan komt het verder wel goed. En dan lezen we snel overheen, net zo snel als ik het net voorgelezen heb, en lezen we vers 19, maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, dan gaat het vers zo uit, zakt zo weg, en dan zeggen we, ja, dat klopt, want we zijn door de dood, door het lijden en sterven van de Heer Jezus, zijn we inderdaad verlost van ons ijdele wandel. En dan moet ik u zeggen, dat is wel een aardige gedachte, maar dat staat hier niet. Daar gaat het zelfs helemaal niet over. Dat is absoluut niet de strekking van deze vers en het staat er ook niet. Waar het om gaat is dat wij geheiligd zouden worden in al onze wandel, vers 15, en dan vers 16, 17 en dan 18, wetende dat wij niet door vergankelijke dingen verlost zijn uit onze ijdele wandel, zodat we daarna, na die verlossing zouden komen, tot een heilige en dus zinvolle wandel. Dat is het idee. En wat ons van de Vader is overgeleverd, van de Vaderen is overgeleverd, was inderdaad zonde, wet en dood. Daar zijn we van vrijgemaakt. Maar opdat we nu inderdaad eeuwig leven hebbend zouden leven, niet onder de wet waarvan we verlost zijn, maar onder de genade waaronder wij leven, genade ook die over ons heerst enzovoorts. Dat wil zeggen, vers 18 kijkt niet zozeer terug naar dat wij verlost zijn als zodanig, maar het spreekt over onze tegenwoordige positie. Nu wij verlost zijn. Niet het proces van die verlossing als zodanig wordt beschreven, maar het gaat erom wat er het resultaat van is, wat de tegenwoordige positie is, waarin het kind van God, de wedergeborene, leeft. En hij zou zich, u dus en ik dus, wij zouden ons alle dagen bewust zijn van het feit dat we verlost zijn van een inhoudsloos leven. En dat betekent dus dat we weten dat we een leven hebben met een zinvolle inhoud, wat zinvol besteed kan worden, wat geheiligd zou worden met de term uit vers 15 uiteraard. En wat die verlossing betreft, er staat dat gij inderdaad niet verlost zijt door vergankelijke dingen zoals zilver of goud. Daar zijn ze dan weer, denk ik altijd, hè? Want in vers 7 werden ze ook al genoemd. Maar niet daardoor zijn we verlost. Dat wil zeggen, het was niet goedkoop. De gedachte is namelijk dat het een zeer waardevolle aangelegenheid was en we zouden de waarde daarvan ook inzien. Maar dan meteen vers 19, wij zijn namelijk niet door zilver of goud verlost, maar door het dierbaar bloed van Christus. Ik geloof niet dat ik er al wat van gezegd heb hier. Het dierbaar bloed van Christus, er staat niet Jezus, dat zegt niet zoveel, maar niettemin, er staat het dierbaar bloed van Christus en er staat vervolgens als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. En dat zou duidelijk genoeg moeten zijn, alles bij elkaar. Nee, ik bedoel gewoon dit, dat in dit vers niet over de kruisiging van de Heere Jezus gesproken wordt. Helemaal niet. Dat stadium is al lang voorbij en in dit vers speelt het geen enkele rol. Integendeel, om meerdere redenen niet. De ene is die van, er staat niet Jezus, maar er staat Christus. Zoals gezegd, dat is niet doorslaggevend, maar het zet ons wel meteen toch op het goede been. En als het daarna staat onbestraffelijk en onbevlekt lam, kan het niet meer over de kruisiging van de Heer Jezus gaan, op geen enkele wijze. Want toen hij stierf voor onze zonden, droeg hij dus de straf die ons de vrede aanbracht. Letterlijk uit Jesaja 53, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En toen hij dus stierf, was hij niet onbestraffelijk, maar juist bestraffelijk. De straf die ons de vrede aanbracht, was op hem. Jesaja 53. Of wat denk je van 2 Korinthe 5? Dien die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. En dus hij stierf als een zondaar. Ik moet er niet aan denken dat het anders was, want anders droeg hij mijn zonde niet. Of zie het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Hij bracht ze weg, hij droeg ze mee. En hij droeg dus de straf van de zonde. Toen hij stierf, was hij niet onbestraffelijk of onbevlekt. Integendeel. Ik ga er maar niet altijd uitgebreid op in. Je moet gewoon die gedachte even oppakken. Een heel simpele zaak. Het is trouwens dezelfde als die van Hebreeën. Staat erbij? Hebreeën 9 vers 12. Je gelooft het wel, dat klopt hè. Het is dezelfde als Hebreeën 9 vers 12. Inderdaad. Die is misschien wat makkelijker te bespreken. Laat het die dan eerst maar nemen. Maak daar onderdeel uit van een uitgebreide typologische beschouwing. Maar daar staat dan in vers 13 van. Het is toch 13 en 14. Maar goed. Maar er staat in vers 13, want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreinen hen, namelijk Israël, onder het oude verbond, reinigt tot reinheid des vleeses, dat wil zeggen tot vleeselijke reinigheid. Vers 14, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, toch hè, niet Jezus, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, zoals gezegd, dat zegt niet zoveel, hè. Het is niet doorslaggevend, maar het zet ons wel op het goede been. Kijk maar, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd heeft. Heb je dat? Onstraffelijk opgeofferd. Uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En dat is precies waar het in 1 Petrus 1 ook om gaat. Dat we gereinigd zouden worden om de levende God te dienen. Want dat staat, ik zeg het heel snel, in 1 Petrus 1 vers 22. Hebben het dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid. 1 Petrus 1 vers 22, ja. Hebben het dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid. Zo hebt elkander vuriglijk lief. Enzovoorts. Dat is precies hetzelfde. Gereinigd om de levende God te dienen. Waardoor? Door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, zegt 1 Petrus 1, maar ik ga er straks nog wel naar terug. Eerst nog even Hebreeën 9. Het bloed van Christus is niet het bloed van Jezus. Daar is overeenkomst, maar het gaat nou om het verschil. Het bloed van Christus is gewoon het leven van Christus. Dat spreekt dus over het leven dat Christus nu heeft. En dus gaat het niet over de stervende, maar het gaat over de opgewekte. Het gaat niet over het lam dat geslacht werd, maar het gaat over het lam dat staat als geslacht. Een wat ongelukkige term, denk ik altijd. Maar de uitdrukking betekent dus, die komt uit Openbaring, weet u wel. De term betekent dus, het lam wat staat op de troon zelfs en leeft enzovoorts. Maar aan het lam was te zien, want het gaat om visioenen. Het is sowieso typologie natuurlijk. Hè. Aan het lam was te zien dat het ooit geslacht geweest was. Waaraan? Ja, aan de littekenen. Denk ik dan maar. En zo wordt het van de Heer Jezus immers ook gezegd, dat het aan hem zichtbaar is en zal zijn, ook in de toekomst. Kortom, het gaat niet over een lam dat stierf, of beter, nog duidelijker gezegd, het gaat niet over het stervende lam, maar het gaat over het lam dat leeft, daarna. En dus gaat het over de opgewekte Christus, ook hier in Hebreeën 9.
Nou, ja. Is 1 Korinther 15 vers 14 daar niet het duidelijkste in?
Het is in ieder geval een zeer sterke, letterlijke uitspraak, zonder enige type... Ja, ja. Ja, precies. En het is zonder enige typologie, want Corinthiërs begrijpen dat toch niet. Het is zo. Dus er staat in letterlijke taal, er staat in 1 Korinthe 15... Het is maar goed dat je een paar vingers hebt, dan kun je die zo tussen de bladeren van je Bijbel leggen en weer terug, hè. Bladwijzers. 1 Korinthe 15 vers 13, indien er geen opstanding der doden is, zo is ook Christus niet opgewekt. Uiteraard niet, dat kan niet. Als het niet bestaat, dan is Christus ook niet opgewekt. En dan, en indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En dan blijft je leven dus ook ijdel. En dan is je geloof ijdel, je wandel ijdel. En dan ben je dus niet verlost van je ijdele wandel. Hoe dan zijn wij verlost van onze eigen ijdele wandel? Volgens dit vers, door de opstanding van Christus, staat er letterlijk. Nou, en zo verder. En voor de rest, het is ongetwijfeld een Bijbelse waarheid dat de Heer Jezus leed en stierf voor onze zonden. Niettemin staat er, indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, ijdel, en zo zijt gij nog in uw zonden. Dat wil ik niet zeggen dat ze daarmee niet weggedaan of vergeven zijn door de dood van de Heer Jezus, maar het betekent gewoon dat wij in onze wandel nu, want het gaat in 1 Korinthe 15 ook over de wandel hoor, uitgebreid, maar dat betekent dat in onze wandel nu wij nog steeds niks anders hebben dan een ijdele wandel, die van vers 14 dus, en dus een wandel die bestaat uit zondigen, want iets anders is er niet, er is geen alternatief. En ook al zou het zo zijn dat die zonden dan vergeven zijn, want het speelt verder geen rol van betekenis nu, He? Maar stel dat ze vergeven zijn, dan nog is ons leven, of wordt ons leven, gevuld met zonden. En dus zijn wij dan nog in onze zonden. Schiet dus niemand wat mee op. Nog afgezien van, als er geen opwekking is, dan is er geen opwekking van Christus. En als er geen opstanding van Christus is, dan bestaat er geen eeuwig leven. En om te zeggen dat je behouden bent, dat is natuurlijk onzin. Wij zijn behouden door de opstanding van Christus en niet door zijn dood. Door zijn dood zijn we juist verloren, maar door zijn opstanding daarna zijn we alsnog behouden. Dat is de gedachte. Nou goed. Inderdaad, een zeer toepasselijke uitspraak. Terug naar Hebreeën 9 dan, vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed, en bloed betekent leven, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, en Christus is per definitie de opgewekte uit de dood die gezeten is aan de rechterhand Gods, met eeuwig leven uiteraard, die door de eeuwig, is dat eeuwig leven of niet? Die door de eeuwige geest, en geest is ook leven en gewoonlijk eeuwig leven, niet noodzakelijk, maar in het geval van Christus zeer zeker, die zichzelf aan God onstraffelijk, en dan zeg ik weer, dat was hij niet toen hij stierf, maar dat was hij toen hij opgewekt werd. Dat had hij dus onderweg gedragen. De straf gedragen, dat is verleden tijd. En hij was dus onstraffelijk. En hij heeft zich onstraffelijk opgeofferd. En wat je dan ook denkt bij het Nederlandse woord opofferen, dat kan me helemaal niet schelen. Je moet gewoon weten wat het betekent en er niet zelf al bij bedenken. Opofferen wil zeggen aanbieden, offreren, het is hetzelfde woord, aanbieden. Alleen het woord offeren gebruiken we meer specifiek in, als het over iets plechtigs gaat. En dus speciaal wanneer het gaat om aanbieden van het een en ander aan de godheid of aan goden. Ik heb het uit het woordenboek. Dat staat in het gewone van Dales woordenboek. Het is niet eens theologie, dat is gewoon taal. Offeren betekent aanbieden, maar het wordt gebruikt in het plechtig verband. Dus aanbieden aan God, aan goden of eventueel aan wat hoge jongens en meisjes onder de mensen, zal ik dan maar zeggen. Hè? Dat kan. Ook nog. Maar dat is wat het betekent. Op en op wil zeggen dat het omhoog gaat. Het had net zo goed aan kunnen zijn trouwens, maakt niks uit. En is het inderdaad aanbieden. En dat is wat van Christus niet alleen hier gezegd wordt, maar al in de Romeinenbrief, uiteraard. Alles wat hier staat, staat trouwens ook in de Romeinenbrief, maar goed. Maar staat al in Romeinen 6, waar gesproken wordt over de opstanding van Christus. Want er staat dat Christus leeft tot heerlijkheid des Vaders. En dat betekent dat zijn leven, zijn praktische leven nu, sinds de dag van zijn opstanding, gewijd is aan de heerlijkheid, de verheerlijking van zijn hemelse Vader. En wat hij nou doet, weet u, verzameling, roeping, opbouw van de gemeente, en die is inderdaad tot heerlijkheid Gods. Dat klopt precies dus. Dus hij leeft in de praktijk tot heerlijkheid des Vaders, zegt Romeinen 6. Het zegt erachteraan dat het dus de bedoeling is dat wij die aan zijn opstanding deel hebben, eveneens in nieuwheid des levens zouden wandelen en dus tot heerlijkheid des Vaders. Dat was Romeinen, als het vlak komt, kom ik in 1 Korinthe. Gij zijt duur gekocht, verlost. Peter zegt welke prijs, maar goed. Gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. 1 Korinthe 6, het laatste vers. Dat is gewoon een vaste waarheid. Leven tot heerlijkheid Gods, leven voor hem, enzovoorts. En hier staat het ook in Hebreeën 9. De Heer Christus namelijk heeft zichzelf, door de eeuwige geest, zichzelf aan God, onstraffelijk, geoffreerd, aangeboden om hem te dienen. En dat is inderdaad wat hij doet. En het is zijn leven, dit bloed van Christus, dit leven van deze Christus, die staat in de dienst van God, die hem immers aangesteld heeft, volgens hoofdstuk 3, die hem immers gesteld heeft over heel zijn huis, wiens huis wij zijn. Hebreeën kent u langzamerhand uit het hoofd, hè, sinds de afgelopen jaren. Toch? En er staat, hij is trouw aan degene die hem gesteld heeft. Tot hoge priester van het nieuwe verbond en naar de ordening van Melchizedek. Dat is wat hier ook over gaat. Hij namelijk die zich in de dienst van God gesteld heeft sinds zijn opstanding. Hij is degene die onze gewetens, vers 14 van Hebreeën 9, onze gewetens reinigt van dode werken. En niet een punt, maar een komma. Want die reiniging is niet het doel. Dus het middel. Onze gewetens reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Wij worden gereinigd opdat wij de levende God zouden dienen. Wij worden door een levende Christus nu gereinigd opdat wij de levende God zouden dienen. En ik heb u dat vorige keer trouwens al aangehaald, onder andere uit Efeze. Was daar dat Christus de gemeente reinigt? Toch? De levende Christus, dat hij ons reinigt en heiligt en zonder vlek of rimpel voor zijn aangezicht stelt. Efeze 5. Dat is wat de man doet voor de vrouw en met meer in het bijzonder. Dat is wat het hoofd doet voor het lichaam en dus gewoon wat Christus doet voor de gemeente. Precies zoals het daar staat in Efeze 5. En dat zijn nog niet alle schriftplaat, lang niet. Maar een heel bekende in dat verband, die moet ik natuurlijk meteen ook noemen. En dit verkondigen wij u, opdat gij met elkander gemeenschap zoudt hebben, en opdat deze onze gemeenschap ook zijn met Gods Zoon, Jezus Christus, en opdat uw blijdschap vervuld worden, en het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van elke zonde. 1 Johannes 1, vers 7 en een paar versen daarvoor. Want waar wij die verkondiging horen en aanvaarden, waar het woord Gods, en daar gaat het in 1 Petrus ook over, waar het woord Gods tot ons komt, komen wij in gemeenschap met God zelf en met elkaar, wordt onze blijdschap vervuld, wandelen wij dus in het licht van dat woord Gods, en dan staat erachter, en, vanzelfsprekend, en het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, degene die aan de rechterhand God zit, de opgewekte, het leven van de opgewekte Christus, dat leven wat in ons is bovendien dus, dat reinigt ons van elke zonde, of van alle zonden, of wat er maar staat. En dat gaat niet over zijn dood, dat gaat over zijn leven. Dat gaat niet over wat hij deed voor zondaren, maar het is wat hij doet voor kinderen Gods. En dus voor de gemeente in het algemeen en voor u en voor mij. En dat is waar het over gaat in Hebreeën. En dat is waar het over gaat hier in 1 Petrus 1. Want wij zijn verlost, vrijgekocht zo u wilt, uit die ijdele wandeling. We zijn van die ijdele wandeling af. Ons leven heeft nu een zinvolle inhoud gekregen. Maar als ik het zo zeg, kan ik ook vragen, wat is dan die zinvolle inhoud van ons leven? Toen zei Paulus, nou niet meer ik, maar Christus. Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof des Zoons van God die zich voor mij heeft overgegeven. Galaten 2. Wat doet hij dus? Onze levens een zinvolle inhoud geven, zodat we niet meer een ijdele wandeling hebben, maar integendeel een nuttige wandeling, een dienstbare wandeling, dienstbaar aan God uiteraard. En dat, als je dat terugkoppelt, ik weet dat het wat moeilijk is, maar we draaien toch al een paar jaartjes mee allemaal, hè. De gedachte is namelijk dat wij God zouden dienen, maar volgens de Hebreeënbrief wordt gezegd dat wij God zouden dienen als priesters onder het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. De volgende vraag is, zegt Petrus dat misschien ook dan in deze verse van 1 Petrus? Dan zeg ik, jawel, maar dan ben ik gestopt met lezen. Want er staan een paar versen verder. Maar er staat dat wij gebouwd worden tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom. Nou, het kan nooit naar de ordening van Aaron zijn. Want dat is geëindigd bij de dood van de Heer Jezus en dus is het naar de ordening van Melchizedek. Om geestelijke offeranden, daar heb je ze, offers. Niet letterlijke, maar overdrachtelijke. Geestelijke offers, op te offeren, hetzelfde woord, opofferen. Die goden aangenaam zijn en we offeren ze op door of via, of dia eigenlijk, maar we offeren ze door Jezus Christus, want wij als priesters naar de ordening van Melchizedek, wij komen tot God en we offeren onszelf op aan God door de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het is dus volstrekt, maar ook volstrekt dezelfde waarheid. Nou, dan ga ik weer terug naar 1 Petrus 1 vers 19. Door het feit dat dat dierbaar bloed van Christus in ons is. Of ben ik nou te snel? Of is het niet in ons? We hebben dat gisteren nog herdacht. Heel specifiek. En dronken van de wijn waarvan de Heer zei, dit is het bloed van het nieuwe verbond. En dat is inderdaad eeuwig leven. Het leven van Christus. Dit is het bloed van het nieuwe verbond, drinkt allen daaruit. En dus zeg ik, aangezien het dierbaar bloed van Christus in ons is, aangezien het leven van Christus in ons is, aangezien het leven van het lam, want er blijft een lam, aangezien het leven van het lam in ons is, hebben wij niet meer een ijdele wandeling, maar in tegendeel, ons leven wordt gevuld met het leven, de geest van Christus. En het lam spreekt nog altijd over zwakheid en over nederigheid. Dat is altijd zo geweest, dat zal ook altijd zo blijven. En dus waar het leven van het lam in ons is, zouden wij op grond daarvan inderdaad ons vernederen onder de krachtige hand Gods, opdat hij ons zou verhogen. Want het lam waar het hier over gaat is natuurlijk Christus, die zich liet vernederen onder de krachtige hand Gods, en daarom ook heeft God hem uitermate verhoogd enzovoorts. En ik citeerde dus maar wat schriftplaatsen zo even. Hè. En in Openbaring zie je het lam op de troon, maar waarom is het niet een leeuw? Dat zal Johannes ook gedacht hebben. Weet u, u hebt wel eens gelezen in de Openbaring, toch? He? Zie, ik zal u tonen de leeuw uit de stam van Juda, zei de Heer tot Johannes. En toen keek Johannes en wat zag hij? Een lam. Geen leeuw dan? Nou, hij zag een lam op de troon. En op de troon, dan is het toch een leeuw. Maar dan moet je typologie kennen natuurlijk. Het is toch een leeuw. Maar het heet een lam op de troon, dat is een leeuw. Het lam namelijk dat eerst vernederd was onder de krachtige hand God, was nu op de troon uitermate verhoogd. En dat is precies waar het om gaat. De algemene Bijbelse gedachte, ook specifiek trouwens, in deze brieven van Petrus. Waar men God dient, zal God ons verhogen. Waar we ons aan God aanbieden, opdat we hem in alle onderdanigheid zouden dienen, opdat hij zijn werk door ons zou doen, zal hij ons in de toekomst bekleden met heerlijkheid en hoe dat allemaal maar heten mag. En dat is waar het om gaat. En dat maakt onze wandel inhoudsrijk en dus inderdaad niet ijdel, maar gevuld. Dus, waar wij weten dat wij verlost zijn door het leven van Christus, en dat wij verlosten zijn omdat Christus in ons leeft, zouden wij ons realiseren dat dat leven van Christus in ons ook daadwerkelijk en praktisch geleefd zou worden. Dat is de gedachtegang. En dat wordt die praktische kant daarvan wordt daar naartoe gelicht vanaf vers 21, dus twee versen verder. Maar dat is waar het om gaat. Neem niet weg trouwens dat de uitspraak over het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam natuurlijk wel degelijk ontleend is, eveneens aan het Oude Testament. Ik heb u er bij herhaling op gewezen dat deze uitspraken van Petrus ontleend zijn aan oud-testamentische uitspraken, profetieën, typologie of wat er bewezen mag. Dat geldt voor deze uitspraak ook, want het is ongetwijfeld de verwijzing naar het paaslam. En ik moet erop wijzen dat het paaslam niet deel uitmaakte van de normale, gebruikelijke serie van offers, zoals die onder het oude verbond gebracht diende te worden. Het is niet onderdeel van de traditionele Levitische offers, zoals die beschreven worden. Integendeel, dit lam werd ook eigenlijk niet eens geofferd, het paaslam. Want wat gebeurde ermee? Het moest gegeten worden, er mocht niks van overblijven. En als het echt niet op kon, dan moest verbrand worden. Dan was het daarna ook niet meer beschikbaar. Het werd gegeten. Het was gewoon een maaltijd. Daar komt het op neer. Waardoor de gedachte niet zozeer is aan de dood van het lam. Hoewel iemand toen zei, ja, maar als je het moet eten, dan moet het wel eerst dood. Ja, dat was me ook niet ontgaan. Maar waar het om gaat in het verhaal, in de geschiedenis en de instelling van het paaslam, en vooral in de viering van die eerste paasmaaltijd ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte, was dat het lam in huis genomen werd en aan de avond van de vierde dag, de 14e van de maand was het dan inmiddels, maar na 4 dagen werd het geslacht en werd het gegeten. En dat was het dan. En er komt geen altaar aan te pas, niks, het was gewoon een maaltijd. Maar een maaltijd gewijd aan de Heer, dat is waar, maar niet in minder maaltijd, zodat de gedachte is dat het lam verder leeft in de levens van deze mensen. En waar dat leven van het lam terechtkomt in deze mensen, werden zij verlost. En gingen zij uit, werden zij uit het diensthuis uitgeleid en gingen zij onderweg naar de erfenis die voor hen bewaard werd in Canaan. Zo zit het ongeveer. En specifiek het bloed van het lam. Nou, wat gebeurde daarmee? Werd het verspild soms? Werd het vergoten in de zin van bloed vergieten en in de zin van de dood? Helemaal niet. Er werd gestreken aan de deurpost. Er werd de deur mee geschilderd. Populair gezegd. Nou ja, onthoud het maar. Al zeg ik het dan lomp, dan onthoud je het misschien wat beter. Doet ook niet met opzet. Maar waar het om gaat, is dat het bloed van het lam werd overgedragen aan de deur, zodat het lam aan de ene kant verder leefde in degene die ervan gegeten hadden, aan de andere kant leefde het lam verder als de deur, waardoor men verlost wordt. Praktisch verlost wordt, waardoor men werkelijk uitgaat. En begrijp je me goed, als ik dus nu zeg verlost, ook in verband met vers 18 hier in 1 Petrus, dan bedoel ik ook niet wedergeboren, dan bedoel ik inderdaad verlost van een ijdele wandeling. praktisch verlost. En die levende deur, die zou men doorgaan trouwens. Die deur is de levende deur uit Johannes 10 natuurlijk. Hè? Ik ben de deur. Men zal er hem ingaan, uitgaan of hoe, van welke kant hij het maar bekijkt natuurlijk. Enzovoorts. Daardoor gaan wij en worden verlost. Dat is de gedachte. Hij spreekt over leven wat tot stand komt. Waarna natuurlijk nogal wat schriftplaatsen, waaronder Hebreeën, maar waaronder ook 1 Korinthe 10. Vervolgens de daaropvolgende woestijnreis beschouwd als een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling waarin de gemeente onderweg is. He, al verlost is uit Egypte, verlost is van de wet en onderweg is naar de toekomende erfenis die inderdaad, voor wat ons betreft, in de hemel voor ons bewaard wordt, namelijk in het beter vaderland. Maar, en daarna zeggen de schriftplaatsen, maar of je ook inderdaad de erfenis ontvangt, dat is nog maar de vraag. Want het kan best wezen dat je wel verlost bent uit Egypte, maar dat de erfenis nooit gehaald wordt. Want er was maar een heel klein percentage, nou het was minder dan 1%, maar goed, ik kan het zo gauw niet uitrekenen. Het was minder dan een promiel. Nog veel minder jongens, het was maar 2 man van de 600.000. Die inderdaad de beloofde erfenis ontving. De hele rest was wel verlost uit Egypte, maar kwam nooit in Canaan. Dat wil zeggen, het volk kwam in Canaan. Het was toen groter dan 600 man, maar het kwam in Canaan. Maar individueel gerekend, maar 2 van al die 600.000 die uit Egypte gingen, kregen een erfenis in het beloofde land. Zo was het. En dat is hen overkomen. Het is beschreven, ons tot voorbeelden, opdat wij niet in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid zouden vallen, enzovoorts. 1 Korinthe 10. Een sterk verhaal, maar zo is het wel. Nou goed. Terug naar vers 19 van 1 Petrus 1. Wij zijn dus verlost van een ijdele wandeling. Het gaat niet over wedergeboorte hier. Wij zijn verlost van een ijdele wandeling door het leven van Christus. Met andere woorden, sinds het leven van Christus in ons is, sinds wij zijn vlees gegeten hebben en zijn bloed gedronken hebben, Johannes 6. De deur stond in Johannes 10, maar vlees en bloed staat in Johannes 6. Sinds wij zijn vlees gegeten hebben, zijn bloed gedronken hebben, is zijn leven in ons. En dat leven zou inderdaad zijn uitwerking hebben. We zouden dat niet tegenhouden, is de gedachte. We zouden ons daardoor laten reinigen en we zouden door dat leven in ons inderdaad God dienen. En dat is wat in de volgende vers ook inderdaad staat. Kortom, vers 19 spreekt over de levende Christus in zijn dienst aan God nu en tegelijkertijd in zijn werk in ons en aan ons eventueel. En van hem staat dan dat hij is voorgekend geweest voor de grondlegging der wereld. Nou, die uitdrukking grondlegging der wereld dacht ik maar niet op in te gaan. Het voert ons zo ver buiten dit schriftgedeelte. Maar de gedachte is natuurlijk niet van grondlegging der wereld. Het is die van nederwerping der wereld. Dat is ook wat er staat. Maar het maakt ons in de gedachtegang van Petrus hier nu niks uit natuurlijk. Het gaat er maar om dat dat lam voorgekend is geweest in ieder geval van voor Adam. Nou ja, dit was van voor de val van de oorspronkelijke wereld en dat was voor Adam. Hè? Dat weet u toch langzamerhand allemaal, hoop ik. In Hebreeën staat trouwens precies hetzelfde, Hebreeën 4, daar gaat het ook over Israël in de woestijn. En er wordt ook gezegd dat hun lichamen gevallen zijn in de woestijn enzovoorts. En dat er maar een paar inderdaad de beloofde land ingingen. En daarna wordt ook over het lam gesproken. Dat is echt waar. En ook over van voor de grondlegging der wereld. Ik zoek het niet op, want ik verdwaal steeds zo'n eind. Die moet dan weer van zo ver terugkomen. Maar noteer het anders maar. Hebreeën 4 staat hetzelfde verhaal. De uittocht uit Egypte, de doortocht door de woestijn. En daarna wordt gesproken over Christus en als het lam. En over voorgekend van voor de grondlegging der wereld. Waar zijn werken van voor de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want de gedachte is dat voor maar de zonde geoordeeld werd in die oorspronkelijke wereld, voor de zonde zijn uitwerking had in die oude schepping, is dit verzoeningswerk of dit verlossingsplan gereed gemaakt. En vanaf die tijd is dit lam voorgekend en eigenlijk dus ook beloofd. Ook zelfs zonder dat het expliciet aan de mens beloofd werd, stond het voor God vast, dat zou gebeuren. Dat lam zou komen, het zou geslacht worden, het zou opstaan en het zou leven brengen, het zou de mens verlossen uit zijn ijdele wandeling. En in onze bedeling hebben we te maken met de eerstelingen die daaraan deel hebben. Die verlost zijn uit hun ijdele wandeling. En daarom zijn wij gemeente van eerstelingen. En hebben wij inderdaad zelfs een hemelse erfenis in het verschiet. Is de bedoeling. Maar hij is volgekend voor de nederwerping der wereld. Dat wil zeggen dat ook in alle dagen van het oude verbond. En onder de wet, over ijdele wandeling gesproken. Dat ook in al die dagen dit werk Gods gereed was. Dat het niet alleen gepland was, maar dat het vast stond dat het zo zou gaan. En ook sprekend over onze tegenwoordige bedeling, zegt apostel Paulus dat het was naar Gods eeuwig voornemen. Naar zijn welbehagen. Eeuwig welbehagen, zoals in Efeze 1, in Efeze 3. 1 Korinthe zegt het trouwens ook, hè. Tevoren verordineerd was het een en ander tot heerlijkheid van ons. Eer de wereld was, staat erbij, dan heb je hetzelfde. Van voor de grondlegging der wereld, eer deze wereld was dus. Hè. Dus precies dezelfde gedachtegang, het komt vele malen voor. Maar de gedachte is dat wat zoveel eeuwen, en dus vanuit standpunt van Petrus, dan toch minstens 4000, maar vermoedelijk wel 10.000 jaar tevoren, nee het maakt niet uit hoe lang tevoren, maar meer dan een paar duizend jaar tevoren, hè, was dit alles vastgelegd, voorzegd, in zekere zin beloofd, althans God had het zo gepland, maar het zijn precies die dingen die nu in deze laatste dagen geopenbaard zijn. Vers 20. En inderdaad, om onzentwil. Staat er ook achter, hè? Om uwentwil. Ga ik toch even kijken of er een verwijzing staat naar 1 Korinthe. Nee, staat er niet bij. Maar dat had wel gekund, hoor. De verborgenheid welke bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was. Zodat je nu weer afvraagt, zal bijna vergeten steeds te zeggen, zodat je nu weer afvraagt of Petrus soms eerst 1 Korinthe gelezen heeft. En naar aanleiding van vers 19 had ik moeten zeggen dat je je afvraagt of Peter soms eerst Hebreeën gelezen heeft. En het antwoord is, ja, natuurlijk. En of hij wist waar het over ging. Maar goed, het lam is voorgekend geweest van voor de nederwerping der wereld. Maar hij is geopenbaard, verschenen, of hoe je het maar vertalen moet, in deze laatste tijden. Om uwentwil. En let vooral op wat er niet staat. Er staat niet, hij is geopenbaard in de laatste tijden. En zelfs nog zwakker. Hij is nu geopenbaard. Had ook gekund, maar staat er niet. Er staat, deze laatste tijden. Dus je moet de term dan heel nauwkeurig lezen. En concluderen dat er ook nog andere laatste tijden bestaan. Maar daar gaat dit schriftgedeelte niet over. Het gaat om deze laatste tijden. En dat heeft hij waarschijnlijk ontleend aan Hebreeën 1, want dat heeft hij ook gelezen, weet u wel. God voormaals, of eertijds, of wat er maar staat, veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenamen, die gezeten is aan de rechterhand Gods en die hoger is dan de engelen en hoe dat allemaal maar heten mag verder. Deze laatste dagen. En deze laatste dagen onderscheiden zich van die laatste dagen. Doordat die laatste dagen nog moeten komen. Die liggen dan wat verder weg. En het is makkelijk genoeg. Want naar de Bijbelse inhoud van het begrip laatste dagen of laatste tijden. Betekent de uitdrukking gewoon de tijden vanaf de eerste komst van Christus. De tijden dus vanaf vanaf de opstanding van Christus. Als je het helemaal strikt neemt. En de gedachte is dus dat je hebt in de Bijbel eerste tijden en laatste tijden, namelijk de tijden van voor de kruising, dan was de komst van de Messias beloofd. Je hebt ook de laatste tijden, dat is makkelijker, de eerste tijden is 4000 jaar, de laatste tijden is 3000 jaar en daar in het midden ligt de verdeling, vandaar dat wij onze jaartelling daar ook min of meer op gebaseerd hebben, niet waar? Van voor Christus en na Christus, voor Christus is dan Die oude tijden, zal ik maar zeggen. En dan krijg je de eerste tijden, zo je wilt. En na Christus is de laatste tijden. Maar de laatste tijden worden vervolgens weer onderverdeeld in twee perioden, min of meer. De ene, de eerste, deze laatste tijden dus. De dagen van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En die laatste tijden, maar die uitdrukking kom ik in de Bijbel niet tegen. Maar die laatste tijden die nog toekomst zijn de tijden van de openbaring van het Koninkrijk.
Nou, van deze laatste tijden soms ook een negatieve tijd zijn, omdat de, ik bedoel, het voorgaande, hij gesproken heeft van een ijdele wandel die onder de wet geschreven was. Ik bedoel, als hij dat eventueel om de laatste tijden van het bestaan van de wet.
Ja, nee, ik denk het niet, want deze laatste tijden koppel ik bovendien aan, er staat hier gekoppeld aan, maar nu geopenbaard is. Dus het lam, het levende lam dus, hè, daar hadden we het over, daar krijgen we een bevestiging achteraf. Het levende lam dat nu geopenbaard is, inmiddels, in deze laatste tijden. Dus het gaat inderdaad over de opgewekte Christus, zodat de laatste tijden hier dus inderdaad beginnen bij de opstanding van Christus. Maar dat begrip openbaring van het lam, hier in vers 19 en 20, komt natuurlijk overeen met de openbaring van Jezus Christus in vers 7... en de openbaring van Jezus Christus in vers 13, zodat in alle gevallen het gaat over de opstanding van Christus en dat wat er verder volgt. Dat is toch wat je...
Ja, nou, ik bedoel het dan te zien als een afsluiting daar.
Ja, nee, ik denk het niet. Ik laat deze laatste dagen doorlopen tot in onze dagen, tot aan de dagen van de wederkomst van Christus, waarbij overigens niet een nauwkeurige overgang te geven is, hoor. Dat gaat ja, eigenlijk
ik
wat te ver.
Ik begrijp het ook wel, maar ja. Omdat ik een beetje de nadruk wil leggen op deze eigenlijk.
Ja. Ja, deze laatste dagen zijn geopenbaard en je kunt hem de uitdrukking versterken, want de gedachte in verband met het openbaar of bekendmaken of verschijnen of hoe het maar vertaald wordt, die hangt natuurlijk ook aan wat Paulus in zoveel brieven schrijft, dat die dingen die verborgen waren, inmiddels, want die zijn ook voor verborgen geweest van de tijden der eeuwen, van eer de wereld was, dat zijn zo de termen. Die verborgen dingen zijn nu geopenbaard door de apostolische schriften of profetische schriften van zijn apostelen. Dat wil zeggen, die verborgen dingen, ook met betrekking tot de levende Christus en zijn werk nu, zijn nu geopenbaard. Dat wil zeggen, door deze nieuwtestamentische apostelen en door de schrijvers, voor ons dus heel concreet, de schrijvers van de nieuwtestamentische bijbelboeken. En dan kun je zeggen, in deze laatste tijden geopenbaard, dat slaat er specifiek op de tijden van, laten we zeggen, handelingen dan. Maar daarna strekt het zich natuurlijk toch uit over tot aan de wederkomst van Christus aan toe, omdat die dingen wel helemaal bekend zijn gemaakt, hè? En wij leven daaruit. Nou goed. Het is dus geopenbaard in deze laatste tijden. En let op, om uwentwil. Niet zozeer opdat wij het zouden weten, maar opdat wij eruit zouden leven. Bovendien, als de schrift zegt dat wij zouden leven, staat er heel vaak bij, want wij weten. Als we de Heer zouden dienen, want wij weten. Als we voor de Heer zouden lijden, want wij weten. Dat het lijden van de tegenwoordige, dat soort uitspraken zijn dat. Hè? Hier staat het trouwens ook, waarom zoek ik het zo ver? Het staat gewoon in vers 18. Wij zouden in vreze wandelen, wat het moet betekenen mocht dan, hè, wetende dat wij verlost zijn door het dierbaar bloed van Christus. Want hij is geopenbaard. En dit is geopenbaard. Dat wil zeggen, het is bekendgemaakt, maar de gedachte is dat wij uit die waarheid die ons bekendgemaakt is ook daadwerkelijk zouden leven in de praktijk. En daardoor zouden wij bovendien deel krijgen aan die erfenis. En dus het is geopenbaard in deze tijden, deze laatste tijden, om uwentwil. Ik ben trouwens, nu ik zover ben, zeer geneigd om ook maar even te zeggen dat je dus vers 20 van 1 Petrus 1 ook gerust kunt leggen naast Efeze 1... Want daar staat dat God ons bekendgemaakt heeft, vers 9, de verborgenheid van zijn wil. Het welk hij voorgenomen had in zichzelf, naar zijn welbehagen, enzovoorts. Hetzelfde uitdrukking, het gaat om verborgene dingen. En die zijn geopenbaard, hier staat het ook. Het is geopenbaard, dan was het dus verborgen. Maar dan gaat het ook om dat het volgende zin in Efeze 1 is vervolgens ook, dat wij een erfdeel van Christus zouden zijn. En daarna de volgende is dat wij ook met Christus een erfdeel zouden ontvangen. Zie je? Erfenis. Nee, ik ga die verzen nou niet uitleggen, maar het gaat maar om dat hij precies het zou hij soms Efeze gelezen hebben, deze Petrus, voordat hij deze woorden schreef. Hè?
In de volgende online destijds in Gods zoon zonder de maag geboren. Ik bedoel, dat zat ik daar.
Dat is hem ook.
Ja, maar ik bedoel, daar is, dat refereert eigenlijk tot een afsluiting. Daarom in de
ja, ja. Ja, precies. Ja, dat is zeker een afsluiting.
En daarom ging ik natuurlijk ja. Met deze gedachte daar ook even naartoe. Hè?
Ja, dat is in Galaten 4, hè? Waar gesproken wordt over de voltooiing of eindiging van de wet. En daar staat er dat in de volheid des tijds, die de Vader tevoren gesteld had, want dat staat erbij. Dus in de volheid des tijds, dat is aan het einde van de bedeling der wet. Dus in de volheid des tijds heeft God zijn zoon gezonden, geworden uit de vrouw geworden onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. En daar heb je die volheid van die tijd. Van de wet. En dat is het einde van de eerste deel, om zo te zeggen, van heel de heilsgeschiedenis. Pakweg 4000 jaar. En daarna volgen de laatste dagen. En meer specifiek, deze laatste dagen natuurlijk, want daar leven wij in. Nou goed, dat lam is dan geopenbaard. In deze laatste tijden, terwille van ons, niet alleen opdat we het zouden weten, maar opdat we uit dat leven van het lam zouden leven. En hou goed dat beeld van het lam staande als geslacht voor ogen, want daar gaat het hier ook om. En de gedachte is die van waar als een lam gediend wordt, zal men vervolgens verhoogd worden tot leeuw, om zo te zeggen. Het koningschap. En dat zit hier aan vast, hè. Nou goed, en dan staat er, om uwentwil, hoezo dan te willen van ons? Wel u, die door hem, door het lam, en door Christus, die door Christus gelooft in God. En het is eigenlijk alleen goed te begrijpen als je voor geloven invult vertrouwen. Het is gewoon hetzelfde door in de grondtekst, dus het maakt niks uit. Die door hem op God vertrouwt. En met Hebreeën in gedachten is het makkelijk genoeg. Door onze hoge priester vertrouwen wij op God. Want God ziet ons in Christus. God treedt ons tegemoet door deze hoge priester. En via Efeze moet je dan zeggen, via ons hoofd natuurlijk. Maar het komt op hetzelfde neer. Door hem vertrouwen wij op God of geloven wij in God. God namelijk die hem opgewekt heeft van tussen de doden uit. God die dat lam heeft opgewekt, zie je dat ik bij vers 19 gewoon voor mijn beurt praat als ik zeg, het gaat om de levende Christus. Hier staat het. God die hem opgewekt heeft. Wie heeft die opgewekt? Het lam uiteraard. Uit vers 19. Welke hem opgewekt heeft uit de doden en aan dat lam heerlijkheid gegeven heeft. Dat klopt precies, want waar is het lam? Op de troon, volgens de openbaring van Johannes. Verhoogd. Dus wij vertrouwen door Christus en door dit lam op God en op die kracht Gods, de kracht namelijk waarmee hij Christus uit de doden heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand, zou Petrus soms eerst Efeze 1, het laatste gedeelte, gelezen hebben. Dus volstrekt, maar dat is volstrekt hetzelfde. Hè? Die kracht, daar vertrouwen wij op. Nou, en dan staat er, welke hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zou zijn. Want de gedachte is dat wij zouden zijn, ziende op Jezus. Hij heeft Hebreeën dus ook gelezen. Ziende op Jezus, de overste leidsman en voleinder des geloofs, die gezeten is aan de rechterhand Gods, die zijn loopbaan gelopen heeft en het heeft geleid tot die troon van het lam, staande als geslacht. En waar dat zo is, zouden wij inderdaad ons vertrouwen weer op Christus stellen en daarmee op God. En erop vertrouwen dat waar wij in navolging van de Heer Jezus Christus de levende God dienen, wij ook met Christus uitermate verhoogd zullen worden en zullen delen in zijn koningschap in de toekomst, in zijn heerlijkheid. En dat is waar het hier over gaat. Het is een moeilijke formulering wellicht. Maar als ik het lees, denk ik altijd, nou, als je daar de brieven van Paulus achterlegt gewoon, als je tegen dat decor leest, herken je het allemaal zo zonder meer. En is de gedachte ook goed te volgen. Goed. Onze hoop, ons geloof zou op God zou zijn. Vers 21, het koppelt ons terug trouwens naar vers 13. Waar stond opschortende de lenden uw verstands. En toen heb ik al gezegd, die uitdrukking opschorten van de lenden, dat heeft te maken met de slachten en eten van het paaslam in de tijd in Egypte. Men moest de lenden opschorten en staande eten. Bereid om te gaan wandelen. En in vers 19 komt dat via dat lam gewoon weer terug. Nog steeds dat paaslam. Waar men deel aan zou krijgen wanneer men het eet, staandend en met de lenden om God enzovoort. Hè? Nou goed, ons geloof en hoop zou zijn op God in ons leven, zoals vers 13 vervolgens ook zegt, want daar staat, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Heb je bijna dezelfde uitdrukking, alleen in vers 13 gaat het over genade waarop we hopen en in vers 21 gaat het feitelijk om hoop op de opstandingskracht, de kracht namelijk waarmee God Christus uit de dood heeft opgewekt. Van die kracht en aan die genade hebben wij inderdaad deel. En mocht u dat nog niet begrijpen, dan heb ik nog een heel moeilijke voor u. Want Efeze 1 zegt onder andere dat God Christus begenadigd heeft. En het zegt dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Maar in de opsomming wordt gezegd dat wij begenadigd zijn in Christus. Zoals we uitverkoren zijn in Christus. Gepredestineerd zijn tot zoonschap in Christus enzovoorts. En dat betekent dus dat we ook in Christus begenadigd zijn. Precies zoals het er staat. En dat betekent dat Christus zelf genade heeft ontvangen. En waaruit blijkt dat? Hoe weten we dat? Behalve dat het er staat natuurlijk. Waar blijkt dat uit? Dat God hem opwekt uit de dood. Het is het volkomen logische, maar zeer onbekende verhaal dat de Heer Jezus onze zonde droeg en dus voor eeuwig verloren was. Ja, als u dat al was en ik dan, en hij droeg ons beide zonde, dan was hij dus voor eeuwig verloren. Niettemin stond hij op uit de dood. Hoe kan dat? Door genade uiteraard, dat kan nooit volgens de wet geweest zijn. Dus was het uit genade. Dan is de volgende vraag, op grond waarvan dan werd hij begenadigd? Op grond van zijn geloof? Niettemin, hij werd begenadigd. En dus hopen wij volkomenlijk op de genade die ons toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Want wij kregen deel aan zijn genade en dus inderdaad aan zijn opstanding. Ja, minstens twee, ja.
Ja, ik bedoel, straks, maar ook nu. Ja, nu. Als Christus ja. Nu in ons werk, ja.
Ja, ik ben er nu niet op ingegaan, maar in het verleden al wel. Ik geloof zelfs al naar aanleiding van vers 7. Waar staat in de openbaring van Jezus Christus. Dat is niet noodzakelijk, of laat ik het anders zeggen, dat is niet uitsluitend zijn wederkomst. Dat is ook nu. Nu hij zich aan ons bekend maakt door zijn woord, door zijn geest, maar gewoon ook in ons leven. Want wij leren toch hem te kennen in ons leven, volgens Filippenzen. En ik heb het denk ik ook aangehaald naar aanleiding van vers 13. Want daar staat het zelfs uitdrukkelijk in de tegenwoordige tijd. Hoop volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt nu in de openbaring van Jezus Christus. Dus dat gaat echt niet alleen over de toekomst, maar dat gaat ook over het heden. Uit mijn hoofd weet ik het niet, maar ik vermoed dat hier trouwens een ander woord voor openbaring staat dan het woord in openbaring, als u me zo snel kunt volgen. Ik denk dat er een ander woord staat dan apocalypsos enzovoorts. Hè? En dus betekent het bekendmaking, verschijning of hoe je het maar vertalen moet. Dat maakt niks uit, het gaat over het heden. Inderdaad. Nou goed, op deze Christus die zich aan ons bekend maakt, op dit lam dat aan ons geopenbaard is in deze laatste tijden, hopen wij. En Hebreeën zegt dat in deze laatste dagen tot ons gesproken wordt door de Zoon, op wie wij zouden zien, op wie wij ons vertrouwen zouden stellen. Het is volstrekt dezelfde gedachte. Alleen de term hoge priester naar de ordening van Melchizedek staat hier niet bij. Maar priesterschap wordt wel degelijk genoemd een paar versen verder in 1 Petrus 2. Het is absoluut dezelfde gedachtegang. Nou, ons geloof en hoop zou zijn op God. En waar dat zo is en waar wij leven door die kracht Gods, waar wij leven uit die genade Gods, waar wij leven doordat het bloed van Christus in ons is, daar worden wij gereinigd. Door het bloed van Christus, opdat wij de levende God zouden dienen. En waar wij gereinigd zijn, zouden wij dus inderdaad die levende God dienen. Dat is wat het volgende vers hier zegt. Hebben we dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid tot ongeveinsde broederlijke liefde? Dat wil zeggen, dat is het doel. Dus waartoe zijn we volgens dit vers gereinigd? Tot ongeveinsde broederlijke liefde. Je hebt ze alle drie bij elkaar hier. Zou Paulus soms 1 Korinthe 13 gelezen hebben over geloof, hoop en liefde? Dat is precies, hè? Geloof, hoop en dus elkander lief hebben. Waar wij toe geroepen zijn, laat ik het anders zeggen, wat de Heer in de eerste plaats van ons verwacht, is dat Gods belangrijkste eigenschap via zijn bloed in ons ook tot uitdrukking zou komen. Namelijk die van zijn liefde. En wat eraan vastzit. Genade dus, enzovoorts. Want wat is de vrucht van de geest in ons, zou hij Galaten 5 gelezen hebben. Wat is de vrucht van de geest in ons? Liefde. En moeilijker is het niet. En er staat de vrucht van de geest is liefde in Galaten 5. Maar nu ik de bladzij ineens onder ogen had in gedachten, zie ik ineens staan dat, dat wij inderdaad verlost zijn van de wet. Even heel precies nemen. Maar er staat vervolgens, vers 13, staat letterlijk, in Galaten 5 vers 13, want gij zijt tot vrijheid geroepen, vrij van de wet, had net zo goed kunnen staan, gij zijt verlost van een ijdele wandeling. Gij zijt tot vrijheid geroepen, maar gebruik de vrijheid niet tot oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Precies hetzelfde vind je hier in 1 Petrus. Dat we elkaar zouden lief hebben. Romeinen vind je het natuurlijk ook terug, meteen in Romeinen 12. Nadat eerst gezegd is dat wij onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. En dat gezegd is dat wij daardoor veranderd worden in de vernieuwing van ons denken. Opdat wij volgens onze verantwoordelijkheden zouden kennen en besteden, of hoe je dat maar zeggen moet, dragen. Onze gaven zouden besteden, staat er namelijk. Is regel 1, de liefde zij ongeveinsd. Dus je ziet dat Petrus zijn huiswerk verbazend goed gedaan heeft. Heel wat schriftgedeelten naast elkaar gehad heeft kennelijk. En vervolgens deelt hij ons precies diezelfde dingen mee.
Is dat niet een beetje eigenlijk wat hij nou zegt? Eigenlijk een klein beetje de werking van de geest door het hele woord. God is door de geest geïnspireerd, ingegeven.
Goeie.
En als je dus terugwijst naar Paulus, dan zou je kunnen zeggen, ja kijk, dan kun je dupliceren of kopiëren, maar ja. Gaat de werking van de geest weg natuurlijk. Hè?
Ik geloof dat ik eergisteren, gezegd heb dat het eigenlijk geen verschil maakt. Want als de geest ons bepaalde dingen bekend maakt, kan hij dat gewoon doen door het woord wat hij al eerder geschreven heeft. Het eigenaardige verschil. Kijk, dat ik steeds zeg, Petrus heeft van Paulus overgenomen of heeft die brieven gelezen. Dat heeft natuurlijk een bepaalde achtergrond. Ik zeg het niet voor niks. Al hebt u dat misschien niet door. Maar het is om steeds maar weer erop te wijzen dat wat Petrus schrijft volstrekt, maar ook volstrekt vers voor vers in overeenstemming is met wat Paulus zegt. Dat is 1. Tweede argument is, ik denk dat de meeste van ons beter thuis zijn in de Paulinische brieven dan in de brieven van de andere apostelen. Dat denk ik, dat geldt voor u misschien niet, maar voor velen is dat in ieder geval wel zo. En in de derde plaats, het is natuurlijk toch heus zo dat de apostel Petrus niet aan het eind van deze, maar wel aan het eind van zijn volgende en laatste brief domweg zegt dat Paulus over deze gemeentelijke waarheid geschreven heeft in al zijn brieven, hetgeen impliceert dat het er toch wel meer dan 2 waren, anders zeg je dat zo niet. In al zijn brieven. En eerst wijst hij op 1 brief in het bijzonder, dat zal ongetwijfeld de Hebreeënbrief zijn. Maar hij zegt in al zijn brieven, dan mag je toch aan, als je verder van niks weet, moet je eerste reactie zijn van nou, dan heeft hij alle brieven van Paulus gelezen, alle die wij ook hebben. Dat hoeft niet noodzakelijk, er zullen misschien een paar aan ontbroken hebben op het moment dat Petrus dat schrijft. Misschien waren alle brieven van Paulus nog niet geschreven, maar ik heb eigenlijk ook geen reden om aan te nemen dat dat zo is. Ik heb meer reden om aan te nemen dat hij inderdaad onder alle brieven van Paulus verstaat wat wij er ook onder zouden verstaan, alle brieven die wij hebben. En dat hij ze dus daadwerkelijk gelezen heeft. En als dan inderdaad dezelfde woorden, dezelfde terminologie, zelfs dezelfde gedachtegang naar voren komt in de brieven van Petrus, dan geeft Petrus daarmee aan dat hij volstrekt inmiddels op één lijn zit met apostel Paulus. Hoezeer ze ook eventueel bij gelegenheid tegenover elkaar stonden, soms. Verder blijft het natuurlijk zo dat dit soort discussie ook bestaat naar aanleiding van het Oude Testament. Want er wordt ook wel eens gevraagd welke profeet heeft het nou van wie overgeschreven, want ze zeggen precies hetzelfde. Letterlijk. En daar houden theologen zich mee bezig, dus dan wordt het wat gevaarlijk, denk ik altijd. Maar het kan natuurlijk gewoon zijn dat ze op precies dezelfde wijze met dezelfde woorden geïnspireerd zijn. Voor ons bevestigt het alleen dat heel de schrift maar één schrijver heeft. En dat is het belangrijkste. En hoe het tot stand gekomen is, weet ik niet. Maar zelfs als Petrus, als je zegt Petrus heeft geschreven onder inspiratie van de schrift, van de geest, sorry. Zelfs als je zegt Petrus heeft geschreven onder inspiratie van de Heilige Geest, zou ik nog niet weten waarom het niet kan betekenen dat hij gewoon van Paulus heeft overgeschreven. Dat is niet noodzakelijk, natuurlijk niet. Maar het gaat er maar om dat het hetzelfde is. En als ik zo tussen in een zinnetje zeg, zou hij soms die of die brief gelezen hebben van Paulus, dan bedoel ik alleen maar te zeggen, kijk, hij schrijft precies hetzelfde. En hij was dus volledig van diezelfde waarheid op de hoogte. Dat hij op de hoogte was in ieder geval van de Hebreeënbrief, die van de Hebreeën, daar ben ik stellig van overtuigd. Maar ik heb geen reden om te twijfelen dat hij in ieder geval bij het schrijven van de tweede Petrusbrief inderdaad alle brieven van Paulus kende die wij ook kennen. En bij de eerste Petrusbrief hoeft dat natuurlijk niet noodzakelijk het geval te zijn. Maar wat we zien is precies wat Petrus schrijft in 2 Petrus 1. Daar zegt Petrus, ik zal niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht dat recht te zijn dat ik dat doe, enzovoorts. Met andere woorden, dezelfde waarheid wordt uit en te treuren herhaald. Dikwijls met verschillende woorden, dikwijls van de andere kant weer binnenkomend, om zo te zeggen. Maar het blijft altijd dezelfde gedachte. Want tegenwoordige waarheid bestaat er nou eenmaal uit dat wij geroepen zijn om God, onze levende God, te dienen. Onder de verantwoordelijkheid van de levende Christus, zal ik maar zeggen. En zodat we niet leven in een ijdele wandeling. En dat wij daardoor deel zullen of kunnen krijgen aan die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Wij zouden delen in zijn heerlijkheid. Dat is waar het altijd uiteindelijk om gaat. Zelfs als wij gewoon, bij wijze van spreken, Exodus bestuderen uit de schrift. Het heeft altijd een doel, tot doel dat wij veranderd worden in ons denken, hem leren kennen en daardoor hem beter leren dienen. En toen was het pauze. Zo waren wij bij vers 22... Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid. Begrijp vooral goed wat daar staat. Hier staat niet wat bijvoorbeeld in Romeinen staat, of in Hebreeën staat, Hebreeën 9 of Hebreeën 10. Hier staat niet, hebbende dan uw harten gereinigd van een kwaad geweten. Er staat ook niet, hebbende dan uw gewetens gereinigd van dode werken om de levende God te dienen. Hier is het veel praktischer nog. Hier staat, hebben we dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid. En dan weet ik wel dat velen bij het woord ziel denken, nou dat is ongeveer het hart, wellicht het geweten. Maar dan moet ik u toch zeggen dat zo niet ligt. Hier gaat het om, hebben we dan uw wandel gereinigd. Een veel praktischer begrip dus. Hier gaat het niet om schuld of schuldgevoelens die weg zijn gedaan, zodat we geen geweten van zonde meer hebben, met de term uit Hebreeën 10. Hier gaat het erom dat inderdaad onreinheid uit ons leven is weggedaan. En de ellende is dat als je dat zo zegt, dan denken de meeste mensen meteen aan ontucht. Toch, dat is toch zo? Bij onreinheid, of niet, is dat niet zo? Ik heb altijd de indruk van wel. Maar dat is niet waar het over gaat. Ja, dat kan er ook bij inzitten, maar dat is niet specifiek waar het over gaat. Er staat, hebben we dan uw wandel, ziel is wandel, hè? Hebben dan uw wandel, uw leven, praktische leven gereinigd, wil zeggen, dat daaruit al die dingen van de wereld verdwenen zijn. En dat betekent dat onze wandel als zodanig, en dus ons leven als zodanig, niet bepaald wordt door de wereld, door de beginselen van de wereld, of door ons vleeselijk verstand, ons natuurlijke denken. Maar ja, verstand des vlezes heet het. Want dat is allemaal per definitie onrein. En hoewel dat soort zaken door de mensen in het algemeen niet veroordeeld worden, zijn ze voor God onrein. Het gaat erom dat wij inderdaad zouden veranderd worden in ons denken, maar de consequentie daarvan is dat dat denken vervolgens ook ons leven zou bepalen. En zo zou dus die onreinheid uit onze levens weggedaan worden. Ik zou in dat verband natuurlijk gewoon even een paar bladzijden om kunnen slaan en lezen uit de tweede Petrusbrief, het eerste hoofdstuk. Waar staat dat God ons geroepen heeft tot zijn heerlijkheid en deugd. In vers 3, einde van vers 3 en dan vers 4. Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn. Dat is hetzelfde als die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus, Efeze 1 enzovoorts. En dan opdat gij door die belofte, of eigenlijk door die goddelijke kracht uit vers 3, als het er helemaal over gaat, opdat gij door dezelfde, door die goddelijke kracht, der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. Heb je dat? Wij zouden veranderd worden naar het beeld van Gods Zoon, dan wel der goddelijke natuur deelachtig worden in de praktijk. Nadat wij ontvloden zijn het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En dat is hetzelfde als wat in de eerste Petrusbrief hoofdstuk 1 staat. Namelijk hebben we dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid. Wij zouden namelijk uit die waarheid leven en in onze wandel ons aan de waarheid onderwerpen. Door die waarheid zouden we namelijk gereinigd worden en geheiligd. En dat is precies wat de Heer Jezus zei. En dat is zwak uitgedrukt, want hij bad het, min of meer demonstratief, tot zijn hemelse vader en zei, heilig ze in uw waarheid. En dan de voetnoot, uw woord is de waarheid. Dus heilig ze in uw woord. En dat gaat wel degelijk over heiliging in de zin van dat we bewaard zouden worden voor de boze. Dat zijn de termen uit Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. Lees het maar na, graag. Hoe dat daar staat. Zeker naast Johannes 13, want de Heer bidt heilig ze in uw waarheid en uw woord is de waarheid. Maar de gedachte in Johannes is natuurlijk dat het woord, namelijk de waarheid, is Christus. En dus zouden ze gereinigd worden, zouden wij gereinigd worden door de Heer Jezus Christus. Het is aardig dat je het aanhaalt trouwens, want het is misschien toch een goede illustratie van heel de gedachtegang hiervoor. Als er namelijk staat dat wij verlost zijn door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, dan gaat het zonder meer over de hoge priester van het nieuwe verbond, de levende, die hoge priester geworden is door zijn opstanding, hè, die immers de voeten van de zijnen, van zijn volk, wast. Want de hoge priester doet verzoening voor de zonde, niet van alle mensen, maar voor de zonde van zijn volk. Zoals de Heer Jezus in Johannes 13, op de plaats waar hij misschien een uur later het hoge priesterlijk gebed uitsprak, waar hij opstond, zich omgordde met een linnen doek, beide een beeld van opstanding, na het eten van het paaslam, staat allemaal bij, na het eten van de maaltijd, de paasmaaltijd, heel sterk allemaal, stond hij op en begon de voeten zijn de discipelen te wassen. Dat wil zeggen, hij reinigde hen. Waartoe? Opdat ze hem zouden dienen, en ik kondigde het ook aan ook. Want daartoe worden ook wij gereinigd door de levende Christus om hem te dienen. Hij reinigt hun voeten bovendien met water. Het is wat Efeze zegt, hij reinigt ons door het bad des waters. En dan staat er ook bij, dat is het woord. Staat er gewoon achter. En deze gedachten worden hier dus uiteraard precies eender ontwikkeld. En in Johannes staat dan heilig dat de Heer Jezus bidt. Nadat hij de voeten van zijn discipelen gewassen heeft en zegt, heilig ze in uw waarheid. En dan meteen, uw woord is de waarheid. En wat zou het resultaat van die heiliging dan moeten zijn? Volgens datzelfde gebed. Dat wij allen één zouden zijn. En met nog een andere term, dat wij elkander lief zouden hebben. Dat wij elkander niet zouden beschuldigen van vuile voeten, om de eenvoudige reden dat die vuile voeten voor rekening zijn van de Heer Jezus zelf. Hoezo vuile voeten? Doet hij zijn werk soms niet goed? Die gedachte is dat, gereinigd om één te zijn. Dat is de hoofdgedachte uit heel zogeheten hogepriestelijk gebed. Er bewaring voor de wereld, bewaring voor de boze enzovoorts. Gereinigd worden door het woord, dan wel door Christus, dan wel de hogepriester zelf uiteraard. Opdat de gemeente één zou zijn, zoals Johannes later zegt. Omdat we gemeenschap met elkaar zouden hebben. En opdat deze gemeenschap ook zij met Gods Zoon, Jezus Christus. Ik weet niet of u de uitspraak kent uit 1 Johannes 1. Ik heb me altijd verbaasd over de volgorde. Wij verkondigen u deze dingen, opdat je met elkaar gemeenschap zou hebben, en opdat deze onze gemeenschap ook zij met zijn Zoon, Jezus Christus. Dan denk ik, wat een vreemde volgorde. Eerst gemeenschap met elkaar en dan gemeenschap met hem. Maar bij nader inzien is het zo vreemd nog niet. Want het zal toch heus in de praktijk zo. Ik heb het niet over theoretische dingen. In de praktijk is het zo dat waar wij elkander niet aanvaarden, waar we elkander verwerpen, waar wij niet de broeders lief hebben, met de term eveneens uit diezelfde brief, daar leven wij niet in gemeenschap met de Heer. En daar zal de Heer niet voor ons zorgen. Waarom zou hij? En vandaar de volgorde. Pas daar waar wij de Heer dienen, in de eerste plaats tot uitdrukking komend in het simpele statement dat we de broeders zouden lief hebben, de broederlijke liefde, ongeveinsde broederlijke liefde, daar waar dat zo is, zal de Heer ons bekrachtigen, genade geven, reinigen en hoe dat allemaal maar heten mag. Pas dan doet de Heer wat voor ons in de praktijk. Om de eenvoudige reden dat hij bij iets anders geen enkel belang heeft. Want als we hem niet dienen, hebben wij gewoon een ijdele wandel en leven zoals de natuurlijke mens in de praktijk. En dan is maar gewoon wachten tot het leven beëindigd wordt. Het houdt namelijk vanzelf ooit een keer op. Ja, dat is de gedachte. Wanneer wij hem verloochenen, nou, wat staat er? Zal hij ook ons verloochenen? Precies zo. En dat gaat niet over de eeuwigheid of zoiets, dat gaat over nu. In de tegenwoordige tijd, indien we hem verloochenen nu, zal hij ook ons verloochenen nu. En waar we hem dienen, zal hij ons dienen. Het is misschien niet helemaal het goede woord, maar het is wel de gedachte. Daar zal hij voor ons zorgen, ons geven wat we nodig hebben, enzovoorts. Nou, probeer terug te gaan naar 1 Petrus 2, dus vers 22. Hebben we dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid? Had net zo goed kunnen zijn, hebben we dan uw leven gereinigd of uzelf gereinigd door het bad des waters, door het woord, of hoe het maar heten mag. Maar het gaat om het afleggen inderdaad van de natuurlijke mens, de oude mens. Het gaat om het niet leven volgens de beginselen van de wereld of van de wet, maar het gaat om het leven volgens de waarheid, volgens het woord, onder het woord. Dat is niet de wet, dat is genade, dat is het nieuwe verbond. Dat is leven vanuit de geest, leven door het woord, leven door het leven van Christus in ons, of hoe dat maar genoemd mag worden. Maar dat is een persoonlijke keuze die wij zelf maken. Nee, dat is niet een werk wat wij zelf doen, dat is een persoonlijke keuze die wij maken. Onze verantwoordelijkheid is niet om werk te doen om daarmee de Heer te dienen. Onze verantwoordelijkheid is om onze lichamen te stellen tot een levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. En de rest doet Hij dan. Want daaruit ontstaat de vernieuwing van ons denken, ons gemoed. Hij schrijft zijn woord, hij plant zijn woord in onze hart, hoe het men heten mag. En wij leren verstaan, of wat staat er precies? Ik weet niet zo goed meer. We leren beproeven of proeven wat de goede en welbehagelijke wil van God is voor ons leven. Dat is Romeinen 12. En hij zal zijn werk door ons doen. De verantwoordelijkheid voor dat doen ligt niet zozeer bij ons, hoe je het best zo kunt zeggen voor de gelegenheid. Maar de verantwoordelijkheid voor de keuze ligt bij ons. Het werk zou hij doen en het zou gedaan worden in zijn kracht. Maar van ons wordt de keuze verwacht. En dat is een keuze die wij soms zingen. Hoe is dat lied? Neem de wereld. Neem jullie de wereld maar. Geef mij Jezus. Nou ja, dat is niet zo, staat er niet precies in de Bijbel. Maar niettemin is dat toch de eenvoudige gedachte. Je vindt hem trouwens in het Oude Testament gewoon. Of nou Mozes was of Jozua, dat vergeet ik altijd. Maar er werd gezegd tot het volk. Kiest dan heden, het is Mozes in Deuteronomium 30, denk ik. He? Kiest dan heden wie gij dienen zult. Kiest het leven was Jozua, geloof ik. Maar goed, u zoekt het maar eens uit. Misschien doe ik het ook nog eens. De ene was kiest het leven. En de ander zei, kiest dan heden wie gij dienen zult. In de praktijk zeiden ze dus gewoon hetzelfde. En tegen hetzelfde volk. Fundamenteel. Daar kies je gewoon voor. Nou, hebben we dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid tot broederlijke liefde? Want dat is het doel. En hetzelfde vind je natuurlijk in Jacobus 1, heb ik toch vlak bij de hand hier, hè, twee bladzijden terug. Daar staat vers 21 van Jacobus 1. Daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, dat is alles wat uit de wereld komt. En vooral de wijsheid van de wereld, Corinthiërs. Vooral de filosofie van de wereld, Colossense. En de ontucht van de wereld, ja, dat hoort er ook bij. Vooruit. Maar dat hoef je niet specifiek te vertellen, dat weet iedereen wel. Maar daarom afgelegd hebben de alle vuiligheid en overvloed van boosheid. Bewaar hen van de boze, weet u nog? Nou, ontvangt met zachtmoedigheid het woord der waarheid, uit vers 18, het woord, vers 21, dat in u geplant, geschreven, gegraveerd wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En dan lees je Petrus, hebben we dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid van het woord, der waarheid, zegt hij dan trouwens, hè? Door de geest, enzovoorts. Het gaat over precies dezelfde gedachte. Het is een praktische keuze. Niet een keuze alleen van, ik wil in de hemel komen. Dank u, Heer, voor die genade dat ik eeuwig leven mag ontvangen, enzovoorts. Maar het is een keuze van, u wil ik dienen. En dat is een keuze tegen de wereld. Want we zouden dat goed moeten begrijpen. Dus, terug naar 1 Petrus 1, vers 22. Hebben we dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid? En dus uw wandel gereinigd, uw leven zeg maar gewoon gereinigd. In de gehoorzaamheid der waarheid, dan staat er door de geest. Dat staat er echt niet, dat mag u rustig weer doorstrepen. De geest heeft daar wel wat mee te doen, overigens. Maar ik denk dat sommigen niet begrepen hebben wat vers zegt. De uitdrukking namelijk in gehoorzaamheid der waarheid had net zo goed kunnen luiden door gehoorzaamheid der waarheid, of nog korter, door de waarheid. En dat de waarheid komt door de geest en dat het woord Gods in ons ontvangen kan worden, door ons ontvangen kan worden, is doordat de geest Gods in ons woont. Dus het is wel door de geest, maar staat er echt niet bij. Hebben we dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid tot ongeveinsde broederlijke, let op, niet tot geveinsde broederlijke liefde. Er staat niet dat je nou moet doen alsof je elkander lief hebt. Of je moet gedragen alsof je elkander lief hebt. Er is niks mee mis hoor, als uit het gedrag blijkt dat je elkander lief hebt. Dat is wel goed, maar het is zo vervelend als het uit gedrag blijkt, maar als het in werkelijkheid helemaal niet waar is. Hè? Ja, dat zijn twee dingen. Als het uit gedrag blijkt en het is in werkelijkheid niet waar, dan is dat de werking van de wet. Je moet toch elkander lief hebben, dus doen we alsof. Goed. Ik zal er geen voorbeelden van geven. Dat vind het niet zo prettig om erover te praten, eigenlijk. He? Vind het niet zo zinnig. Het is wel duidelijk, wat is dat? Ongeveinsd. Dan zegt u, dat kan niet. Het heeft geen zin te zeggen dat het zo moet. Want als ik het moet, moet ik het veinzen. Dus dat gaat zo niet. Dan zeg ik, nee, zo werkt het ook niet. Waar het om gaat, is dat we onze zielen zouden reinigen in de gehoorzaamheid der waarheid. Wij zouden namelijk gehoorzaam worden aan de waarheid. En dus ons onderwerpen aan de waarheid. Niet ons denken alleen, onze zielen, om daarmee ons leven, onze wandel, onderwerpen aan de waarheid. En dat zal ongetwijfeld tot gevolg hebben dat die waarheid, dat het woord, dat die geest, dat Christus, dat het lam in ons inderdaad die liefde tot de broeders in de eerste plaats verwekt. Want de vrucht van de geest, in Efeze staat trouwens gewoon de vrucht van het woord. En er staat zelfs in de vrucht van het licht. Komt allemaal voor, maar het is toch hetzelfde. De vrucht van de geest is liefde. En in de eerste plaats, want dat is nog het makkelijkste ook, broederlijke liefde. Dat is liefde namelijk voor degene die een even kostbaar, hoe staat het ook weer in 2 Petrus? Liefde tot degene die een even dierbaar geloof met ons verkregen hebben. Liefde voor de huisgenoten des geloofs. Liefde voor degene in wie Christus woont en leeft. Nou ja, het probleem is natuurlijk, dat is het probleem van alle liefde, overigens. Dat waar wij lief hebben, zijn wij kwetsbaar. Hè? En degene die wij lief hebben, zij zijn degene die in staat zijn ons het meeste verdriet te doen. En hoe meer wij lief hebben, hoe meer risico wij daartoe lopen. Dat is de gang van zaken. En hoe meer broeders en zusters wij kennen, hoe groter die kans ook nog is. Nou goed, laat maar zitten. Maar dat is wel een beginsel. Maar dat is het risico. Ik geloof ook dat dat trouwens een van de belangrijkste aspecten is van dat lijden wat steeds maar genoemd wordt. Weet u wel, het lijden om Christus. Waar komt dat lijden toch in vredesnaam vandaan? Van de vervolgingen? Maar ja, dat valt wel mee. Maar het is het min of meer vanzelfsprekend gevolg van de liefde die wij tot elkander hebben. Verdriet wat eruit voortvloeit, gewoon. Ik kan het niet beter uitleggen. Om een heleboel redenen trouwens niet. Maar ik zou niet weten wat ik er nog aan uitleggen moest. Denk er maar eens over na. Zo is het nou eenmaal. De Heer die ons lief heeft, zal ongetwijfeld van ons verdriet hebben. Waarom? Omdat we hem niet lief hebben of hem niet dienen of wat dan ook maar. Of dat wij, omdat wij niet lief hebben die anderen die hem ook lief hebben. Of die hij ook lief heeft. Of, hè? Zo is het toch gewoon. Ja, dat is waar het over gaat. Maar het zou zo moeten zijn. Ongeveinsde broederlijke liefde. Zoals Romeinen 12. De liefde zij ongeveinsd. Regel 1. Voortkomend uit het hart. En daarbij nemen we inderdaad dat risico. De consequentie van het elkander lief hebben is inderdaad dat wij verdriet zullen hebben. Ik zeg het maar netjes, lijden, dat vind ik altijd zo'n sterk woord. Nou ja, met een lange ijzuster. Maar ja. Dus hebben we dan uw zielen gereinigd tot ongeveinsde broederlijke liefde, want dat is het doel, staat er. Zo hebt elkander dan vuriglijk lief uit een rein hart. Als dat het doel is, streef daar dan ook naar dat doel. Doe dat dan ook. Heb elkander lief en zelfs vuriglijk lief. Want er schijnt met vuur te maken te hebben. En vuur is heet hoor. Dat is lang niet altijd even prettig. Niettemin, heb elkander vuriglijk lief uit een rein hart. En de gedachte is gewoon, maar dat is ook gewoon de menselijke aardse psychologie, waar het hart niet rein is. Op veel lager niveau pas ik nou de termen toe. Waar het hart niet rein is, daar kan men ook niet lief hebben. Mensen die niet kunnen lief hebben, gewoon in deze oude wereld, zijn mensen die met zichzelf overhoop liggen. Die zelf niet rein zijn, niet recht staan. En die daarom ook niet in staat zijn om zich aan een ander te geven, om relaties aan te gaan enzovoort, omdat ze te veel te verbergen hebben enzovoorts. Zo zit het nu eenmaal. En daarom is er zo weinig liefde in deze wereld. Iedereen heeft er de mond van vol, maar het blijkt heel erg onbereikbaar te zijn. Maar het zit hem in de mens zelf. En waar wij gereinigd zijn, beter, waar wij gereinigd werden en gereinigd worden ook nu, waar wij rein staan tegenover God, waar wij gereinigd worden door zijn woord, door zijn waarheid, of zullen we gewoon zeggen door zijn werk, door de Heer zelf, waar wij rein staan, kunnen wij ook inderdaad anderen lief hebben, ondanks hun onreinheid. Het probleem is alleen dat die anderen dankzij hun onreinheid ons dikwijls niet kunnen liefhebben. Daar zitten van die problemen. Wat slecht onderkend, maar niettemin zo ongeveer steeds in elkaar. Maar dat is waar het om gaat. Zo hebt elkander vurige lief uit een rein hart. Meer komt er nu ook niet, meer wordt er ook niet van gezegd. Er wordt alleen ingegaan op gij. En er wordt weer gesproken over wie wij zijn. Wedergeboren uit onvergankelijk zaad door het eeuwige woord van God enzovoorts. En dat drie versen lang. Maar als doel wordt gegeven ongeveinsde broederlijke liefde. En eerder in dit hoofdstuk werd als doel gegeven het doel van ons geloof, het einde van ons geloof, de zaligheid der zielen. Zodat je maar weer ziet dat die ongeveinsde broederlijke liefde inderdaad alles van doen heeft met onze ziel, namelijk met onze wandel, onze praktische levenswandel, waarin die liefde tot elkander inderdaad tot uitdrukking kan komen. Niet een geheime liefde, secret love, maar in tegendeel, shout it from the highest hills. Ken je dat lied ook? Nee, ken je dat? Nou, kom nog een keer. Maar dat zou blijken namelijk, zou tot uitdrukking komen. Dus inderdaad, zaligheid der zielen, of inderdaad elkander vuriglijk liefhebben, ongeveinsd enzovoorts. En daarna, in hoofdstuk 2, wordt daar wat meer uitgebreid en tamelijk leerstellig op ingegaan als daar gesproken wordt over dat wij gebouwd worden als levende stenen tot een geestelijk huis, een heilig priesterdom, waar alleen al dat bouwen veronderstelt dat de stenen aan elkaar gevoegd worden. Dat lijkt me de goede uitdrukking. Toch, geloof? Dat is wel zo, hè? De stenen worden aan elkaar gevoegd. En dat spreekt dus inderdaad over eenheid, gemeenschap. Kortom, van de praktische bouw van de gemeente en het praktisch dienen van God als lid van de gemeente komt in ons leven niks terecht als wij niet elkander, onze broeders en zusters, ongeveinsd liefhebben.